Dat sluit natuurlijk ook heel mooi aan als je een boek als Daniel behandelt. En je kijkt naar het persoonlijke leven van Daniel. Dan zie je hoe God dat leven heeft geleid. Ondanks alle dingen die waarschijnlijk heel erg moeilijk voor hem waren. Uiteindelijk was het een balling uit Juda. Maar God had zijn hand vast. En dat heeft hij geweten. En daar heeft hij op vertrouwd. We zijn bezig met het boek Daniel. We zijn bezig met hoofdstuk 5. Ik lees het jullie voor. Daniel 5. Koning Belshazzar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van die wijn beval Belshazzar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. En op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van de mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. De koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Nebukadnezar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koning in het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. En de koningin antwoordde en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige God is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van Goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand, om dromen uit te leggen, onthullingen van raadsels en ontwarring verknopen, in hem gevonden. Namelijk in Daniel, die de koning de naam Belshazzar had gegeven. Laat nu Daniel al geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniel bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniel: bent u die Daniel, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van Goden in u is en dat in uw licht verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar ze zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven, knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen, en u zult u als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniel en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, in hoogmoed werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Menee, menee, tekel, oefarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Menee, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er een eind aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent er licht bevonden. Peres, uw koningschap is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsazar dat ze Daniel in purper moesten kleden met de gouden keten om zijn hals en dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Galdee of de koning van Babel, gedood. Belsazar was de kleinzoon van koning Nebukadnezar. Ik heb het hier even opgezet. Hier in de Bijbel wordt hij de zoon genoemd, maar de vaders in de vaderlijke lijn werden vader genoemd. En Nebukadnezar was de eerste, een man van het gouden hoofd. En vanavond zijn we toegekomen aan het moment dat er een einde wordt gemaakt aan dat eerste rijk wat Daniel moet vertellen met dat gouden hoofd. Daar komt dat rijk een einde aan. In dezezelfde nacht hebben we gelezen. Belsazar, de kleinzoon van Nebukadnezar, die regeerde samen met zijn vader. En zijn vader die leefde, Evil-Merodach, die leefde in een andere stad in Babel. Op het moment dat deze geschiedenis zich afspeelt, is eigenlijk heel Babel al ingenomen op de stad na. De stad Babel gold eigenlijk als onneembaar. We weten dat precies omdat deze geschiedenis van Daniel vrij exact is beschreven in oudheidkundige geschriften. De hele geschiedenis hiervan. We weten zelfs precies het moment waarop dit hoofdstuk zich heeft afgespeeld. Ik heb het u daar ook geschreven. Hè? In de nacht van 11 op 12 oktober 538 voor Christus is Babel gevallen. En op die avond heeft koning Belsazar de hand gezien en dat schrift op de wand zien schrijven. Zo'n 100 jaar geleden, toen zei de geleerde van Belsazar heeft nooit bestaan, we kunnen hem niet in de boeken terugvinden. Maar ze zeiden ook dat het koninkrijk van David nooit had bestaan. Maar de geleerden zeggen nooit, als later blijkt dat ze het fout hebben, dat ze het verkeerd hebben gehad. Dus dat blijft een beetje. Ja, dat blijft een beetje onder water. Maar goed, de documenten die zijn gevonden, zelfs de zaal waar zich dit afspeelt is gevonden. Makkelijk konden daar 2000 mensen in. En ze hebben ontdekt dat de wanden wit gepleisterd waren. Dus de Bijbel die, ook de geschiedenis zoals die in de Bijbel geschreven staat, die klopt helemaal. Belsazar, die is nu aan het bewind. Eigenlijk samen met zijn vader in een ander deel. En Belsazar in Babel. En omdat Belsazar te maken heeft, en zijn vader niet, maar Belsazar te maken heeft met Daniel, vinden we dit hoofdstuk ook in Daniel opgetekend. De regering van Belshazzar bestond voornamelijk uit oorlogen. Maar meestal liepen die oorlogen slecht voor hem af. En in deze laatste nachten staan de legers van Kores, die staan al rondom Babel. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de toegang, de toevoer van Babel, de Eufraat stroomde door Babel heen. Ik zal er straks nog iets van vertellen, maar de Eufraat stroomde erin. Die hebben ze afgedamd, zodat de bedding van de Eufraat droog viel. En toen zijn ze door die bedding zijn ze de stad binnen gegaan. Terwijl koning Nebukadnezar een feest vieren was. Dat is een beetje de situatie zoals de geschiedenis ons die kent. En nogmaals, het blijkt hier dat de Bijbel betrouwbaar is. En dat het woord van God, dat we dat mogen geloven. Babel zelf gold als onneembaar, omdat de rivier de Eufraat, die was in allerlei zijbaden gesplitst. En men zei, nou, we hebben grote muren gebouwd. Een muur van 130 meter hoog. Dat gold gewoon voor onneembaar. En daarbovenop nog weer torens gebouwd. En de stad was voorzien van water. We zeiden, nou, we kunnen het uithouden, we hebben water. En de stad was voorzien van hele stukken landbouwgrond waarop ze hun eigen producten konden verbouwen. Eigenlijk zei iedereen, ja, Babel is een onneembare stad. En het is ook een beetje de, ja, datgene wat we in de Bijbel vinden. Hè? Ook het laatste Babel. Als u zich daar wel eens in hebt verdiept, in de Openbaring, het is in 1 uur gevallen. Maar het hele systeem gold voor onneembaar. Hoe is de stad gevallen? Het grote Babylon, hoe kon dat zo vallen? Nu, eigenlijk is dit een voorafschaduwing, dit hoofdstuk, van wat we straks in de eindtijd vinden. En u zult ook merken dat er in de Bijbel ook profetieën over Babel staan. Over deze nacht. Dat God door Jesaja over deze nacht heeft geprofeteerd. En door Jeremia. 60 jaar nog voordat Babel viel. Belshazzar heeft overigens maar 17 jaar geregeerd. Een hele korte periode. 17 jaar. Maar God heeft er allemaal over geprofeteerd. En ik denk ook dat het niet voor niets is, als we dit hoofdstuk met elkaar behandelen, dat we zien dat het allemaal zo plotseling is. In één, hè, voor de wereld van Babel gold alles als onneembaar. En vandaar ook die schrik bij Belshazzar. Dat zal straks precies hetzelfde zijn, zullen we lezen in Openbaring. Ook daar zullen de mensen bang worden en angst hebben. En dan in 1 uur valt het allemaal. In 1 uur is alles weg. En we zullen ook zien in dit hoofdstuk, wat doet God nou met zijn dienstknecht in die tijd? Met Daniël. In het hele leven van Belshazzar komt Daniël niet voor. Hier. Daarom vindt u er verder helemaal niets van terug. Trouwens van zijn vader ook niet. Vindt ook helemaal niks van terug in de Bijbel. Maar we zullen vanmiddag met elkaar gaan zien dat God juist in deze tijd waarin Daniël dus helemaal niet geprofeteerd heeft. En waarin hij blijkbaar helemaal aan de kant is gezet. Want we lezen in de geschiedenis dat Belshazzar wist niet eens wie Daniël was. Nou, je zou zeggen, als hij een beetje rekening had met Daniël had gehouden, als hij dezelfde eerbied en ontzag had gehad voor Daniël als Nebukadnezar, als zijn grootvader, dan had hij daar rekening mee gehouden met Daniël. Maar Daniël komt er niet voor. Maar God houdt wel rekening mee. Want ik zal u vanmiddag laten zien dat juist op dat moment, als het voor Babel naar het einde gaat, op dat moment krijgt Daniël zijn visioenen over de toekomst. Dus dat is heel opmerkelijk. Dat is ook heel, eigenlijk is dat heel mooi. En dat gaan we ook zien in dit hoofdstuk. Daniël, of Belshazzar, dat wordt hem ook verweten, Door Daniel heeft zich niets aangetrokken van de God van Israël. Hoewel die God van Israël toch zo heel duidelijk via Daniel aan dat hof van Babel aanwezig is geweest. Hij is aan de kant geschoven en waarschijnlijk wilde Belshazzar de boodschap van Daniel ook helemaal niet horen. En dat denk ik ook een beetje in onze tijd. Hè? De echte boodschap van dat Jezus komt en dat het einde gaat met deze wereld. Dat wat we zien, de dingen die we om ons heen zien, die we zien gebeuren. De dingen die we met Israël zien, maar ook de dingen die we gewoon in Europa zien. Het gewone nieuws vertelt ons vandaag de dag, het oordeel voor deze wereld is heel erg dichtbij. Maar we willen het niet horen. We willen niet liever niet over een oordeel horen. We willen veel liever horen dat het allemaal goed met ons gaat. En feest vieren. Als dat horen. En dat vinden we hier dus ook. Het is de reactie van de boodschap van de mens. Die niet wil luisteren. En die de boodschap van God. En de boodschappen van God. Uit zijn buurt wil houden. En de profeten deden de Joden stopt hun oren toe. De profeten werden gedood, zegt de Heer Jezus. Johannes de Doper die werd onthoofd omdat Herodes' vrouw de waarheid niet kon verdragen. Het betekende echter niet dat de profetieën niet vervuld zouden worden. Maar ze zullen vervuld worden op het moment dat God het wil. En Jezus zegt als de discipelen vragen wanneer gaat het allemaal gebeuren. Wanneer vindt u eindelijk dat herstel van het koningshuis van David plaats? Dan zegt hij, het is niet aan u de tijden en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Nou, die tijd is nu voor Belshazzar gekomen en hij heeft er geen idee van. Dat is de wereld. Hij komt er, het oordeel staat voor de deur, maar hij heeft er geen idee van. Maar nogmaals, net zoals we dat vaker in de Bijbel tegenkomen, dat er, als bijvoorbeeld Johannes, als Johannes op Patmos zit, verbannen is door de Romeinen, daar helemaal alleen is, en je zou zeggen met de ziel onder zijn arm, gaat God hem de toekomst openbaren. Wat bemoediging is dat voor die man geweest, terwijl het leek alsof hij totaal verbannen was, uitgeschakeld, gaat God en Daniel aan Johannes laten zien, nee, er komt een eind aan deze rijken. God laat een Daniel zien. Nee, er komt een eind aan deze rijken. Kijk er maar even naar Daniel 7. We gaan daar even over lezen. Daniel 7, vers 1. In het eerste jaar van Belshazzar, ziet u, als zijn regering begint. De koning van Babel had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Dus direct in het eerste jaar bij de regering van Belshazzar. Als Daniel uitgeschakeld lijkt, als ze hem helemaal niet nodig hebben, komt God bij hem. En krijgt hij dromen, visioenen. En dat loopt erop uit, want dat hoofdstuk gaan we natuurlijk nog heel uitgebreid behandelen, dat ga ik vanmiddag niet zo zeggen. Kijk maar even naar vers 9. Dan staat er, ik keek toe, totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuiver wol. Enzovoorts. En dan eindigt vers 10 met, het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En dan komt er iemand, als een mensenzoon, zeg maar gerust, de zoon des mensen die komt. Dat is de Heer Jezus. En dan lezen we over hem in vers 14. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen is geworden. En zijn koningschap zou niet te gronden gaan. Kun je begrijpen dat Daniel tegen koning Belshazzar zegt, hou alsjeblieft die geschenken voor jezelf. als hij gezien heeft dat hele koningschap van de wereld, dat voorbij gaat en dat dat eigenlijk ook voor ons geldt. Johannes schrijft in zijn eerste brief dat deze wereld gaat voorbij en het begeren van de wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Het uitzien naar de komst van de Heer Jezus heeft altijd te maken met het neerzien op de wereld. Met te zeggen van deze wereld gaat voorbij. Die heeft eigenlijk niets aantrekkelijks meer, want er komt een nieuwe wereld. Er komt een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Als we dat praktisch echt toepassen bij ons, dan is de verwachting voor de komst van de Heer Jezus veel meer levend in ons leven. Want alles waarover gesproken wordt, dat is allemaal van deze wereld. Maar deze wereld die gaat voorbij. Houd het voor je. En we komen meerdere mensen in de Bijbel tegen. Waar God op een cruciaal moment iets laat zien van zijn heerlijkheid. En van zijn liefde voor hem. En de reactie erop is, als iemand dan met geschenken komt, houd het alsjeblieft. Want ik heb zulke mooie dingen gezien. Dat was bijvoorbeeld bij Abraham. Als Abraham, dan moet je maar eens lezen in Genesis 14. Dan is Abraham die ontmoet, die verslaat alle koningen. En die bevrijdt de koning van Sodom. En het zegt de koning van Sodom tegen Abraham. Je mag alles van mij hebben. Alle goud en zilver en de rijkdommen. Alleen de vrouwen en de kinderen niet. Voor de rest mag je alles wat wij bezitten, mag jij hebben. Nou, dat is een geweldig aanbod, niet? En op dat moment dat Abraham daar antwoord op moet geven, komt Melchizedek. En Melchizedek zegt tegen Abraham: Abraham, hier, ik breng je brood en wijn en ik breng je de zegen van de Allerhoogste God. En Abraham valt neer voor Melchizedek. En weet dat het, de Bijbel zegt eigenlijk dat het een beeld is van de Heer Jezus en de Hebreeënbrief van de Zoon van God. Melchizedek, zonder begin, zonder einde, zonder geslachtspriester. En dan moet hij daarna antwoord geven op die vraag van de koning van Sodom. Hij zegt, zelfs geen draad, geen schoenriem, ik wil helemaal niks van jou. Want ik heb iets geproefd van de hemel. En ik geloof dat is, voor ons hart zo belangrijk dat we in tijden als waarin we leven, dat we op de hemel gericht zijn. Dat ons hart op de Heer Jezus gericht is. Op de hemel. Houd uw geschenken voor uzelf, zegt Daniel. En geeft uw beloningen maar een ander. Trouwens, wat had het voor zin om de derde te zijn in het koninkrijk? Zijn vader was de eerste, Belshazzar was de tweede. Daniel zou de derde zijn in dat koninkrijk. Als dezelfde nacht afgelopen was. Dan heb je er natuurlijk helemaal niet zo veel aan. Maar de hele Bijbel vertelt ons dat er mensen waren die een beter vaderland verwachten, omdat ze uitkeken naar de toekomst en daarom de dingen verdragen. Ik heb je al gezegd, Jesaja had al 200 jaar eerder over deze nacht geprofeteerd. Dus dat gaan we ook even met elkaar opzoeken in Daniel 13. Zoek dit maar even op. Dan lees ik daar enkele versen uit voor. Maar Daniel leefde van 740 tot 681 voor, of Jesaja leefde van, of profeteerde 740 tot 681 voor Christus. Dat is dus ruim 200 jaar voordat deze dingen plaatsvonden. En dan staat er in Jesaja 13 vers 1, de laster, Jesaja profiteert niet in Daniel. Jesaja 13.
Ik zeg het alsjeblieft.
Jesaja 13. De last Dit is het woord van God dat Jesaja als een last is opgelegd. Hè? De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Vers 4. Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken. De heren van de legermacht, de monster, de krijgsmacht. Ze komen eraan uit een ver land, van het einde van de hemel. De heren en de instrumenten van zijn gramschap, om heel het land, Babel, dus te gronden te richten. Vers 17. Zie, ik zal de mede tegen hen opzetten. Die stonden voor de deur op dat moment. Die zilver niet achten en op goud niet belust zijn. Vers 19. Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn zoals toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. En we weten wat er, dat dat gebeurd is. Hè. In onze tijd is, willen ze Babel herbouwen. Maar het betekent gewoon dat het helemaal verwoest is geweest. Babel. De stad Babel dan. Niet het koninkrijk Babel, maar de stad Babel. Dus Jesaja 21, daar vindt u ook nog het een en ander over. Dat moet u maar noteren en thuis maar eens nalezen. En dan komt die tijd steeds dichterbij van Babel. En dan moet Jeremia moet gaan profeteren over Babel. Want Jeremia moet gaan profeteren tegen Israël, tegen Juda. Dat Juda zou worden weggevoerd naar Babel. En dat hebben we in het begin van deze serie Bijbellezing, heb ik u dat voor laten zien. Hebben we dat gelezen met elkaar. Dat Jeremia dat profeteerde en dat God vast besloten was dat Jeruzalem door Babel zou worden ingenomen. En dat ze daar moesten trouwen en kinderen moesten krijgen enzovoorts. En dat ze daar zouden gaan wonen. Maar Jeremia heeft ook geprofeteerd, 60 jaar voor deze nacht, dat deze nacht eraan stond te komen. Dan gaan we naar Jeremia 51. Jeremia 51, vers 28 tot 33. Jeremia, Jesaja, dan krijg je daarna Jeremia. In 595 voor Christus heeft Jeremia dit aangekondigd. Dan staat in Jeremia 51 vers 28. Zet de heidenvolken tegen haar, dat is Babel, in. De koning van de Meden. Zijn landvoogd en al zijn macht hebben ze heel het land van zijn heerschappij. Dan zal het land weven en pijn lijden, want de gedachten van de Heere tegen Babel staan vast. Om van het land van Babel een woestenij te maken, zodat er geen inwoner meer is. De helden van Babel houden op met strijden. Ze blijven in de werkvestingen zitten. Hun macht is opgedroogd. Ze zijn als vrouwen geworden. En heeft zijn woningen in brand gestoken, zijn grendels zijn stuk gebroken. De ene ijlbode rent de andere ijlbode tegemoet. De ene boodschapper rent de andere boodschapper tegemoet. Om de koning van Babel bekend te maken dat zijn stad van alle kanten wordt ingenomen. Dat de doorwaadbare plaatsen zijn bezet. Dat ze de rietvelden met vuur hebben verbrand. En dat de strijdbare mannen door schrik overmand zijn. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, de dochter van Babel is als een dorsvloer. Het is tijd dat men die aanstamt nog even en dan komt voor haar de oogsttijd. We zien ook hoe in de Bijbel, het is wel mooi om dat erbij te halen, hoe deze nacht we verschillende keren in de schrift tegenkomen en hoe precies God het allemaal voorzicht heeft dat dat allemaal zou gebeuren. Nog even iets over Babel. Het was een grote stad. Dat had een omtrek van 30 kilometer. Het had een muur van 28 meter breed en 105 meter hoog. Lag om deze gigantische stad. En daaromheen weer een aantal grachten. En om de 250 meter stond er een toren van 30 meter boven op de muur. En in de muur bevonden zich 150 koperen poorten. En via omleidingskanalen stroomde het water van de Eufraat rijkelijk door de stad. Zodat de inwoners altijd voor 20 jaar voedsel en water in de stad hadden. En ze dachten, nou is die onneembaar. En dan komt het moment. Koning Belsasar richt een groot feestmaal voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid daarvan drinkt de wijn. En onder invloed van de wijn, dat is heel opmerkelijk, dan laat hij, ja, dan wil hij een beetje religieus zijn. Dan haalt hij de gouden en de zilveren bekers uit het huis van God laten komen. Het is opmerkelijk in de Bijbel dat als het om wijn gaat, dat het aan de ene kant een betekenis heeft van leven. Van het bloed van de Heer Jezus wordt met wijn vergeleken. Hè? Dat denk ik aan de avondmaal, de avondmaalsbeker. En de avondmaalsbeker is ook een heilige beker. Een afgezonderde beker wil dat zeggen. Een beker die is afgezonderd voor de Heer en voor zijn dienst. En dat is het avondmaal. En daarom als je onwaardig daaruit drinkt, dan drink je jezelf een oordeel. En dat is wat hier eigenlijk ook gebeurt, niet? Nebuchadnezzar drinkt zichzelf een oordeel. Hij drinkt, Belsasar drinkt zichzelf een oordeel. Hij drinkt uit de heilige vaten van God. Hij drinkt uit de bekers van de tempel. En aan de ene kant is wijn daar een beeld van. Aan de andere kant, als je eraan bedrinkt, dan krijgen andere geesten en machten invloed op je. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Zegt Efeze 5. Dus dan krijgen die onder invloed daarvan, dan krijgen de andere machten, geestelijke machten in het leven van koning Belsasar, die krijgen daar die krijgen daar de regie, die nemen de regie over. En dan betekent dat eigenlijk voor Babel het eindtijd betekent. Hetzelfde vinden we dus ook in Openbaring. Daar kun je al toen naar verwezen in Openbaring. Openbaring 17. Daar is een vrouw dronken en die zit op een beest. En die is dronken van het bloed van de heiligen. En wat zegt de Bijbel? En de naam van die vrouw was Babylon. Ze is zo dronken van, we hebben het voor elkaar, ons kan niets overkomen. En dan gebeurt het allemaal, de vrouw van de eindtijd. En die vergrijpt zich aan de kinderen van God. Aan Gods, en ook dat zijn eigenlijk Gods heilige vaten. Wordt in de Bijbel zo genoemd. En zij vergrijpt zich daar ook aan. Maar goed, hij eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. En men haalt die gouden voorwerpen uit de tempel, uit het huis van God. En zijn vrouwen en zijn bijvrouwen, die drinken daaruit. Dat laat dus al zien dat de koningin moeder die straks binnenkomt, dat niet de vrouw is van Belsasar. Want die vrouw bevond zich al onder het publiek, die bevond zich al in die eetzaal. En die was al aan het feestvieren en al aan het meedrinken. En dat was natuurlijk pure godslastering, het was pure blasfemie, het was een pure vernedering van de God van Israël. Want het staat hier allemaal eigenlijk bij, de vaten werden gehaald uit de tempel des Heren uit Jeruzalem. Dus hij wist dat hij te maken had met de God van Israël. En die God van Israël wenste hij te vernederen. Zoals dat er vandaag de dag natuurlijk ook mee te maken heeft, dat al de strijd om Israël toch te maken heeft uiteindelijk met de vernedering van de plannen van de God van Israël. Nou, dan zien we dat helemaal loopt naar die eindtijd toe, en ook naar het boek Openbaring, en dat daar op dezelfde manier in het boek Openbaring een einde komt. Op 1 uur is uw oordeel gekomen. En in 1 uur, zegt Openbaring 18, en in 1 uur komt het oordeel voor koning Belsasar. En er staat in Openbaring 18, vers 12, of vers 11, en de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waarde meer koopt. Koop waar van goud, zilver, edelgesteente parels, fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, allerlei geurig hout enzovoorts. Het zijn die koopwaar waar deze koning Belsasar, Daniel mij wil bekleden. Het is precies hetzelfde. Je kunt er zo een lijn doortrekken. Dat is de rijkdom van Babel, was dat. En die gaat er eigenlijk in één nacht gaat die aan. In één uur zal het ook allemaal vallen. En dan plotseling, dan verandert de feestzaal. Iedereen is aan het feest vieren en aan het drinken en half dronken. En ineens komt er het grote zwijgen. Ineens valt alles stil. Ineens zwijgt de muziek. Ineens komt er op de witte wand een hand. En die hand die schrijft wat. En die letters die blijven er ook staan. He? Het is niet zo dat als de koningin, als Daniel later binnenkomt, dat die letters er niet meer zijn. Hij schrijft echt iets op de wand. Meneer, tekel, oefersin. En ik weet niet of koning Belsasar op dat moment gedacht heeft. Maar wat betekent het? Maar hij is er wel vreselijk bang voor geworden. Zo bang dat er letterlijk staat dat ze hier tegen elkaar klapperden. Echt. De zenuwen hebben de overhand van hem genomen. En omdat hij koning is, dan wil hij weten wat dit betekent. Hij wil de macht over die hand hebben als het ware. Hij wil er wat tegen kunnen doen. En dan roept hij al zijn geleerden. Nou, hij verschoot van kleur, staat er. Hij schrok van zijn eigen gedachten. Hij herinnerde zich misschien toch wat Nebukadnezar overkwam in het vorige hoofdstuk. Hebben Daniel zegt later, u wist wat uw vader overkwam. Hè? U wist wat met uw grootvader gebeurd is, hoe hij gras heeft gegeten als een rund. En dat hij uiteindelijk moest erkennen dat God boven hem stond. Hij schrok van zijn eigen gedachten, zijn heupgewrichten verslapten. Hij kon niet meer uit zijn stoel komen van angst. Zijn knieën knikten letterlijk. En hij gilde het uit. Hij riep met kracht. Hij gilde om de raadgevers. Het is het plaatje van een wereld. Die heeft feest gevierd en gedacht, er is niks aan de hand. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven. Er is geen God. En ineens komen ze in aanraking met die God. Maar er is ook geen uitweg meer. Het is in diezelfde nacht. Wordt Nebukadnezar gedood. Het is de nacht. Of sorry, wordt Belsasar gedood. Dat heb ik niet verkeerd. In diezelfde nacht wordt koning Belsasar gedood. En de Heer Jezus zegt, er komt een nacht. Waarin niemand meer werken kan. Waar het stil wordt. Waar de mensen niet meer voor het zeggen heeft. Want Christus komt. En de aanleiding daarvan, dan, van die koning, dan komt de koningin moeder binnen. Deze vrouw, Nicotris, die bekend staat als een vrouw met hele grote capaciteiten. En met grote faam, die wij in wezen heel veel wijsheid, met haar wijsheid heel veel heeft gedaan in Babel. En die trouwens ook met bewondering over Daniel spreekt. Die dus niet zo iemand is die Daniel aan de kant heeft geschoven, maar die met bewondering over hem spreekt tegen koning Belsasar. En dan dan laat zij Daniel komen. En let eens op welke wijze deze vrouw Daniel bij haar zoon introduceert. Ze zegt, bij hem is licht, bij Daniel. Bij hem is verstand. En bij hem is wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Ze spreekt echt met eerbied over Daniel. En dan wordt Daniel bij de koning gebracht. Maar misschien gaan we eerst koffie drinken. Neem ik straks het laatste deel. Zazar, deze koning betekent Bel. Het was de god van de Babyloniërs. Die maakt rijk. En Belzazar, de naam die Daniel gekregen had van koning Nebukadnezar, dat betekent Bel beschermd. Maar Daniel, die heeft die naam nooit willen dragen. En ik geloof ook dat dat een betekenis heeft. Maar ik heb dat wel eens vaker gezegd hier. En dat is dat de Bijbel ons heel duidelijk laat zien dat, dat Daniel komt in zijn identiteit als profeet en als Israëliet, als Jood. Hij komt in zijn identiteit die God hem gegeven heeft. Dat geldt ook voor ons, hè? Wij zijn heiligen van God. Moeten we niet gaan zeggen dat we geen heiligen van God zijn. Ik zeg ook niet dat we heilige boontjes zijn. Maar we zijn wel heiligen van God. Puur door het werk van de Heer Jezus. Puur omdat we in Christus Jezus zijn. En als een heilige van God moeten we ook gezien worden in deze wereld. Dus zo'n vrouw die respect heeft voor Daniel, die zegt, ja, uw vader heeft hem wel die naam gegeven, maar hij heet eigenlijk Daniel en dat betekent God is mijn rechter. Dus laat de Daniel roepen. En dan zie je hoe ook alles bij elkaar komt, zelfs deze simpele opmerking van de naam van Daniel. Want dit is het moment dat God recht gaat spreken. En God is mijn rechter. Op dit kruispunt, dit moment in de geschiedenis, waarin het oordeel over Babel gaat vallen, zoals het straks zal vallen in het boek de Openbaring. En er voor Belshazzar geen ontkomen meer aan is. Net zo goed als in het boek Openbaring. Want dan lezen we, ga uit van haar, mijn volk. En heb geen gemeenschap met de zonde, omdat u ook geen... Het oordeel van Babel niet over je zal komen. Dus die ingrediënten die vinden we allemaal terug. Waarom uit haar? Nou, omdat we niet bij dat oordeel horen. Waarom de gemeente opgenomen straks in de hemel? Omdat we niet onder dat oordeel vallen van Babel. We vallen daar buiten. We zijn geweldige, begenadigde mensen. Want die oordelen die over de hele wereld komen, die oordelen komen over de hele wereld. Het boek de Openbaring zegt in hoofdstuk 1, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde heeft gewassen door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En eindigt het. En dan komt de komst van Jezus. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. Maar wij horen bij diegene die genadigd zijn in de geliefde en uit Babel gehaald, ga uit van haar mijn volk en heb geen gemeenschap. En je ziet hierbij als hij komt, Daniel daar binnenkomt en je ziet dat die hand op die wand ziet die schrijven en je hoort wat Belshazzar allemaal zegt, dan is Daniel niet mis. Ik bedoel, hij zegt eerlijk de waarheid. Zegt het moment is nu aangebroken. Vers 22, wat u Belshazzar zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd. En deze zin betekent dus dat God wel terdege verschillende momenten in het leven van Belshazzar tot hem gesproken heeft op de een of andere wijze. Al staat dat niet vermeld. Maar hij heeft zijn hart niet vernederd. En degene die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar degene die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Dus Belshazzar heeft het. Het is moeilijk voor de mens om je ongelijk te erkennen. Om je hart te vernederen. Om te zeggen, ik heb ongelijk. Ik ben van genade afhankelijk om te leven. We willen zo graag de dingen die wij in de ogen van God verkeerd zijn, willen we zo graag goed praten. We willen goed overkomen de anderen toe. Maar deze man, deze Belshazzar, die kon zijn hart niet vernederen. Hij kon niet tegen God zeggen, ik heb gezondigd. Ik ben nog jaren geleden, dat ik was nog wel op mijn verjaardag en ik werd opgebeld. We woonden toen in Meppel en er was een man. En die was helemaal over zijn toer heen. Dus ik zeg tegen Via, ik was met Dato Steenhuis, was om de verjaardag. Dus ik zei, nou, we gaan even samen naar die man toe. En Toen wilde hem de evangelie uitleggen en toen zegt hij, we willen met je bidden. En toen zeiden, laten we zeggen dat die man Karel heet. Hier zit geen Karel, hè? Dat die man Karel heette. Ik zei, Heere God, ook Karel heeft gezondigd. En toen zei hij, nee! Dat kon hij niet. Kon zijn hart niet vernederen. Niet erkennen dat je schuld hebt tegenover God. En hoewel je dit wist, zegt Daniël. Je wist het allemaal. Heb je je hart niet vernederd. En ik denk dat dat de grote vroeging is voor degene die straks voor de grote witte troon zijn. Hoewel ze het wisten. Hebben ze hun hart niet vernederd. En wat mag je blij zijn. Dat elke christen als het goed is. En die het in het voetspoor van de Heer Jezus is. Die zichzelf vernederd heeft. En de laagste plaats heeft ingenomen. Ter wille van zijn vader. Die kan door de Heilige Geest een nederige plaats innemen. En als ik het heel praktisch ga vertellen. Dan hebben wij in ons leven meegemaakt dat dat hele bijzondere resultaten kan hebben. Hele mooie resultaten ook. Als mensen zich echt vernedert. Dat een ander ook van zijn voetstuk afkomt. Maar goed, dat is even een zij. Hij heeft zijn hart. Hij heeft zich verheven tegen de Heere van de hemel. Want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En uw machthebbers hebben daar uit gedronken. En hij heeft u goden geroemd. De goden van goud en zilver. En ze hebben oren, maar ze horen niet. En de God die spreekt en die kennis heeft en die wijsheid heeft. En die adem en alles geeft. En daar, die heb u niet verheerlijkt. Daar heb je niet naar willen luisteren. En dan komen we eigenlijk bij dat wat het punt van orde is. Voor alle volkeren. Die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Die nog nooit hebben gehoord dat er een heiland is. En het evangelie nog nooit hebben gehoord. En die daar ook naar zullen geoordeeld worden. Die zullen uiteindelijk geoordeeld worden. Dat ze God hadden kunnen leren kennen uit de natuur. Dat ze hadden kunnen weten dat er iemand was die hun adem en leven en alles geeft. Dat kun je zien. Wie geeft, wie zorgt ervoor dat er zonde is. Dat die op een bepaalde afstand staat. Dat er leven is, dat er adem is, dat er zuurstof is. Dat er, ja? En daar God niet in. En hij wist dat alles. En wist er dus geen weg terug meer. Hoewel u dat allemaal wist. En is alleen maar zelfverheffing en afgoderij. En dan krijg je die drie woordjes. Hè? Menee. Menee tekel. U voorzien letterlijk betekent het. Menee. Hij heeft geteld. Hij heeft geteld. En hij zegt als het ware tegen Belsazar. Je kon een stad bouwen. Oorlogen voeren. Maar God heeft geteld. En je tijd is gekomen. God heeft geteld. Hij heeft geteld. En tekel, hij heeft gewogen. En oeversin, hij heeft verdeeld. Het woordje peres is hetzelfde als oeversin. Zonder het voorvoegsel en de uitgang. En dat wijst ook naar de persen. Dus klaar is dan ook een beetje. God heeft geteld en de persen staan voor de deur. Maar het is afgelopen. Deze woorden, hè, meneer, tekel, uversin. Dat zijn woorden die voor veel christenen of mensen in een christelijke omgeving toch een hele schrik kunnen zijn. Hè, zo van geteld, mijn leven is geteld. En God heeft het gewogen. En dan? Als hij eigen zelf je leven weegt. Is het dan niet vaak zo dat je zegt van ja, dat kan nooit dat. En als God ons leven weegt in zijn weegschaal, al ons handelen, alles wat we gedaan hebben, als God onze dagen heeft geteld en zoals Mozes dat zegt, leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Hoeveel dagen zijn er niet geweest dat we zeggen nou, dan hebben we helemaal geen wijs hart bekomen. He, dat, ja, En dan komt het andere en ze ligt bevonden. Voor veel mensen, dat slaat als een schrik om hun hart. Gewogen, als God mijn leven weegt. En ik word er licht bevonden. Weet je hoeveel mensen op een sterfbed liggen zijn. En dan eigenlijk niet komen tot een geloof, het zuivere geloof in de Heer Jezus Christus. Het vertrouwen op het werk van Hem en niet op je eigen werk. Want dat is het. Als jij je eigen werk weegt, dan is er helemaal niks. Maar we hoeven het ook niet te wegen. Als je leven wordt geteld, omdat het werk van de Heer Jezus daar voldoende voor is, en zijn werk wordt gewogen, dan hoeven we niet bang te zijn. Maar dan hebben we wel dat geloof nodig. Het geloof dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven, maar ook dat Hij voor al onze ongerechtigheid heeft betaald met zijn bloed. Dat er voor God niets meer te eisen valt. Want als er voor God niets meer te eisen valt, wij, het kind van God, dan valt er ook niets meer te wegen. Niets meer uit ons eigen leven. Niet? Dan valt het alleen maar te wegen wat Jezus Christus heeft gedaan. Dan mogen we alleen op Hem zien. En dan hoeven we ook niet bang te zijn, dan hoeven we ook niet angstig te zijn. En ja, gisteren heb ik ergens gesproken over geloven, het geloof. Heb ik ook gezegd dat dat zo enorm belangrijk is. Dat we ook vanuit dat geloof leven. Niet alleen dat we geloof hebben, omdat we zeggen, ja, nou geloof ik toch wel dat ik misschien, als het nog eens mocht gebeuren, in de hemel zou kunnen komen. Want dat is geen geloof waar we God mee verheerlijken. Paulus zegt, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Als iemand door God gerechtvaardigd is, dan zal hij als rechtvaardige leven uit het geloof. Dat betekent dus niet, hij zal leven met het gedachte dat hij onrechtvaardig is. Hij zal als rechtvaardige wandelen in zijn geloof en leven uit zijn geloof. Geloof dat hij een kind van God is. Dat zijn leven gewogen wordt. En dat het leven van de Heer Jezus daarvoor in zijn plaats wordt gesteld, wordt genomen. Dat hij in Christus Jezus is. En daarom zal zo'n leven van iemand die uit geloof leeft, die zal God gaan verheerlijken. Dat kan niet uitblijven. Die zal hem loven en die zal de Heer Jezus prijzen en die zal hem danken. Juist omdat er niets van hemzelf bij is. Die roemt roemen in de Heer. Je kunt nooit roemen in iets wat je zelf gedaan hebt. Maar als ik te weinig roem in datgene wat Christus gedaan heeft, dan doe ik, nou laat ik het gewoon zeggen, dan doe ik God tekort. Als mijn hele leven ligt in de handen van de Heer Jezus, in zijn werk, en ik daarom God roem en prijs en eer en dank en mijn liefde betuig, dan ligt het allemaal vast besloten in Hem. Dan krijgt Hij alle eer. En ik geloof dat God het wil. En dat de Heilige Geest het wil, dat er geen enkel eer voor onszelf is, maar dat Hij alles voor Hem is. De koning krijgt, koning Belshazzar, zijn tijd zit erop. Ja, Daan, ik heb het al gezegd, daarna, die krijgt dan, wordt met goud en purper bekleed. Nou ja, Openbaring ook, hè. Goud en purper, het is in 1 uur is het allemaal weg. En wat Daniel, ik weet niet eens of hij die kleren heeft aangetrokken. Misschien wel helemaal niet, want in diezelfde nacht, zo eindigt het hoofdstuk, werd Belshazzar, de koning van Babel, werd gedood. De twee divisies van Kores leger zijn via de rivierbedding van weerszijden de stad ingetrokken. Ze merkten dat de koperen poorten die de toegang vanaf de rivier tot de straten moesten afsluiten waren opengelaten. Ook zoiets bijzonders. Mensen waren waarschijnlijk zo dronken als ik het noem. De deuren niet goed afgesloten. De legers konden zo binnentrekken. Och, laten we daar maar mee eindigen. Wat is de macht van de mens? Waar vind je veiligheid? En alles wat je zelf doet. Ik bouw een stad. Ik bouw een stad met muren. Ik bouw een sterke stad. Ik bouw een Jericho. Of ik bouw een Babel. En ik denk dat het allemaal onneembaar is. En God blaast erin. De Israëlieten lopen eromheen. En door het geloof stoppen de muren in. Niet? Er blijft helemaal niets van over. Dat wij maar vasthouden aan onze God. En ook kijken naar deze wereld en zeggen, ja, deze wereld met alle kennis die er is, met alles wat de wereld bouwt. De Bijbel noemt dat de zichtbare wereld. Wist u dat? De Bijbel noemt deze wereld dat wat onze ogen zien. En zegt erachteraan, en wat onze ogen zien gaat voorbij. Maar Paulus spreekt ook over een onzichtbare wereld. En in die onzichtbare wereld, daar is God. Hij ziet ons vanmiddag hier zitten en hij ziet u als u straks naar huis gaat. En hij kijkt of ons leven afhankelijk wil zijn van die onzichtbare wereld. Of we met hem in gebed zijn. Of we weten dat hij met ons mee fietst of mee rijdt. En dat de Heer Jezus bij ons is. Dat we leven vanuit dat onzichtbare rijk. Daniel deed het. Daniel deed het. Ik vond de zichtbare wereld van Babel helemaal niet meer belangrijk. Want ik zou wel erin storten. Maar zijn wereld die zou blijven tot in eeuwigheid. Dat is het mooie. Daar mogen we ons al vastklemmen. Goed, ik wou het hier belaten. Sorry. Dan gaan we volgende keer verder met een nieuwe koning, hè? Met de koning van de media.